Club Brugge, dat naar de slagbank van AA Gent wordt geleid. Manchester City, dat blauw-zwart zo mogelijk nog meer angst aanjaagt. Union, dat de leidersplaats pakt na 3 goals van goalgetter Dante van Zijr. En nog een andere wereldspits die zijn debuut maakte bij Paris Saint-Germain. Een drukgevuld weekend dus en wij zaten letterlijk overal op de eerste rij. Welkom bij Shotcast, de voetbalpodcast van Het Nieuwsblad. Dag Janko.
Dag Lars.
Goed geslapen?
Goed, maar weinig.
Goed, maar weinig, want we gaan het zeggen zoals het is. Een heel druk weekend voor jou.
Het is een druk, maar leuk weekend geweest. Ik ben hier net binnengewaaid op de redactie.
Net binnengewaaid. We gaan er straks alles over horen, hè, van uw buitenlandse escapades.
Ja.
We gaan dat niet alleen doen, want we hebben ook Bart Lagat bij ons, voetbalredacteur van het Nieuwsblad. Dag Bart.
Goedemorgen Lars.
Ja, jij goed uitgeslapen?
Net genoeg eigenlijk.
Net genoeg.
Om 6 uur vanochtend hebben ze bij ons wat zware bouwmaterialen gelegd. Allee, niet voor ons bedoeld, blijkbaar een van de buren die dat nodig vond. Dat dat handig was om dat vlak bij ons huis neer te zetten.
Ja, oké. Okay.
Dus ja. 6 uur was het.
Vond het nog wel grappig daarnet. Ik stond even buiten toen dat jij toekwam. En ik riep, hier, de ster van de show. En hij reageert daar zo niet op. En hij draait zich om. En ook de man in kostuum die net naar buiten kwam, draaide zich ook om. En hij zei, dat is nu Thomas Leijzen, zie. En dat is blijkbaar de grootste baas van Mediahuis.
Ik denk dat hij voorzitter van de Raad van Bestuur zit, of toch alleszins in de Raad van Bestuur zit. En een van de grootste industriëlen van Antwerpen en dan bij uitbreiding Vlaanderen, denk ik. André Leijzen. En die is al jarenlang eigenlijk... Ja, een van de bepalende mensen in de... Dat is eigenlijk degene waar onze CEO dan nog eens verantwoording aan moet afleggen om zo'n beetje duidelijk te maken op welk niveau van mensen we hier spreken.
Ja. Dus eigenlijk ook wel een beetje de ster van de show, maar dan binnen Mediahuis.
De man die voor deze studio zorgt, dat gaat meer waarschijnlijk.
Ik heb weer een goede indruk gemaakt en dan stel ik voor dat we nu over voetbal gaan praten in aflevering 6. Elke week vragen onze vrienden van Bwin zich af wat er te onthouden valt van het competitieweekend. En wij geven hen maar wat graag het antwoord. Hè. Zo zit het in elkaar. Ik zei het hier net al, allebei een druk en toch wel speciaal weekend. Ik stel voor dat we met u beginnen, Bart. Jij werd gisteren in de Gelamco Arena voor wat eigenlijk een totale afgang van Club Brugge was. Mogen we dat zeggen?
Ja, ze zijn verliezen. Hè. En ook de manier waarop. Ja, uiteraard, het is... Het is niet dat er gradaties, denk ik, mogelijk zijn in betere en slechtere manieren verliezen met 6-1. Mm-hmm. Maar toch vond ik het ontluisterend dat er geen enkele reactie van Club Brugge was. Mm-hmm. Philippe Clement en ook enkele spelers alludeerden erop dat ze na rust beter uit de kleedkamer waren gekomen. Ja, ik vond het toch zo weinig overtuiging, zo weinig ziel in zat. Mm-hmm. En dan keken we in de eerste plaats zo naar de jonge spelers die in de defensie waren opgesteld, wat eigenlijk al voor de wedstrijd heel raar was.
Ja, dat was zeker een Bamba, Mechelen en Van der Bremt.
Van der Bremt, waarvan iedereen dacht van kijk, die gaat dan rechts spelen op de wingback, waar dat de vorige wedstrijd per se het zo goed had gedaan, van die jongen plots geen spoor niet meer. Maar dan bleek Matta daar te staan. Oké, misschien vanuit het idee om dan tegen Nouria Fortuna, dat de Angolezen elkaar wat in evenwicht zouden houden of zo. Maar dan zie je dus met Ineas van den Bremt in die driemansdefensie, terwijl je ook nog Mitrovic hebt, terwijl je ook nog Rika als linksvoetige hebt, want dat was uiteindelijk een Sokki linksvoetige die geschorst was. Dus twee spelers die daar, misschien niet de allerbeste verdedigers, maar die daar toch zeker hun job kunnen doen. Ja. Maar dan toch Ineas van den Bremt, dus dat was al raar. Maar uiteindelijk, als je dan de analyse maakt van die wedstrijd, vind ik dat het vooral de oudere en meer ervaren spelers waren die hun ploeg gewoon in de steek hebben gelaten.
Ja, want Philippe Clement spaarde ze ook niet in zijn persconferentie of zijn persbabbel achteraf. Hij sprak ook over het niet vervangen van bepaalde spelers om ze te doen bloeden.
Ja, ze moesten voor straf de hele wedstrijd spelen. Zo. Ja. Ja. Om maar een idee te geven van hoe slecht het eigenlijk allemaal was. Hè. Dus dat de trainer niet meer eens meer nodig vond om te vervangen, maar dat hij zijn spelers de kelk wilde laten ledigen tot de bodem. We zitten natuurlijk wel in een speciale fase, het einde van de transferperiode. Er zijn zeven, achttal spelers die er gaan bijkomen, die er nu eigenlijk nog niet op stonden. Er stond geen enkele nieuwe naam erop.
Nee, klopt.
Dus misschien is dat de psycholoog in Clément die speelt, die zegt van ja, we zullen eens laten zien aan de jongens die er nu zijn, van jullie hebben kansen gekregen, maar nu staan er nieuwe klaar die het kunnen overnemen. Dus laat het maar zien. Van de andere kant vond ik het dan wel heel bizar dat bijvoorbeeld Balanta zo aan zijn lot werd overgelaten op het middenveld. Die dan uiteindelijk zelf ook pijnlijk in de tweede helft in de fout ging bij die actie van Bezus.
Van Bezus,
maar Van Aken en Vormer die eigenlijk heel weinig steun gaven, verdedigend op dat middenveld, waar eigenlijk, het is altijd maar één man die het moet oplossen. Ik heb altijd de indruk als Mats Rits speelt, terwijl dat eigenlijk een minder verdedigend profiel is dan Balanta, dat dat toch beter draait. Dus er waren heel veel dingen die vraagtekens opwierpen. En ik denk, hier hebben we een vette kluif aan. Ook als analist van Club Brugge, om dat zo maar even... Ja. Ik herinner mij dat we voor de wedstrijd... ik was met mijn collega Thomas Staken en van het laatste nieuws en Kirsten Willem, de persverantwoordelijke of de communicatiemanager van Club Brugge, in gesprek. We waren zo aan het zeggen, wat gaat het worden en zo. En ik wil mezelf nu niet op de borst kloppen, maar ik zei van ik krijg er soms altijd wel wat speciale uitslagen. Bij de vorige keer...
De visionair in Bart.
Maar ik had dan wel meer zo een keer eens een 2-3 of zo, of in gedachten.
Niet per se de afstraffing die het geworden is.
Maar niet zozeer een 6-1. Ja. Dan moet je een soort analyse achteraf maken en dan is dat... Ja, ik ben er nu nog altijd over aan het nadenken en ik ben er zeker van de spelers en de staf en bestuur van Club Brugge ook van hoe kan dit gebeuren?
Wat ik ook opvallend vond na de wedstrijd was zowel bij Vormer in mindere mate bij Clément, maar het gevoel dat ik kreeg was, ach, niks aan de hand. Ik vond dat ze eigenlijk niet fel genoeg reageerden en het was, we waren zelf niet goed genoeg.
In mijn artikel vandaag in het Nieuwsblad ook zo begonnen van die eerste spontane reactie van Ruud Vormer, die eigenlijk vrij ongepast was, dat hij zei van, en ik heb eigenlijk tegen veel betere ploegen van A-agent gespeeld dan deze. Ja. Dus dat vond ik echt ongepast. Van de andere kant, wat moet je zeggen op zo'n moment? En Ruud Vormer is iemand die op dat moment moet zijn verantwoordelijkheid nemen als kapitein, maar wil er zich waarschijnlijk ook zo snel mogelijk van afmaken van, ik ga hier... Het is nu, ik ga hier geen ontboezemingen.
Ik vond Mignolet zijn reactie wel goed. Allee, die reageert altijd goed, vind ik. Die was heel nuchter, die heeft zijn eigen fout toe. Die ging die vraag ook niet uit de weg. Terwijl bij Vormer, die ontweken dat maar zo'n beetje, vond ik precies.
Ja, Mignolet blikte ook vooruit. Die zei, er is werk aan de winkel. Zij Simon Mignolet.
Mignolet was op de eerste 5 goals niks te verwijten.
Nee.
En op de 6e natuurlijk wel. Dan is het natuurlijk... je kunt daar niet anders aan je vaart toegeven.
Nee, dat niet. Maar zo'n vorm die dat dan inderdaad zo'n opmerking over Gent maakt, dan denk ik ook van, doe deze nu even niet.
Ik denk dat Mignolet heeft natuurlijk ook wel zijn deel van... die heeft ook wel aan de andere kant vaker gestaan dan Vormer, denk ik. Die heeft toch al in een verdomd hoekje bij Liverpool gezeten. Op het moment dat het daar totaal niet draaide, onder Brendan Rodgers en zo.
Ja.
Dus ik denk dat hij iets meer ervaring heeft om met dit soort... in de Premier League zie je dat soms wel vaker, zo echt zo'n eclatante zege in deze of gene richting. Maar in België is dat toch wel, zeker met Club Brugge, vrij uniek. Dus ik denk dat dit Vormer had dat natuurlijk totaal niet verwacht.
Nee, en dan zijn we er eigenlijk, want agent... Laten we dat vooral niet vergeten. Was ook gewoon heel goed gisteren.
Ja, is dat zo? Ik heb de match nog niet gezien en vraag me wel af. Was Brugge nu echt zo slecht? Of?
Ja, een aantal spelers hebben hun beste match in het shirt van Gent gespeeld. Fortuna is er een van. Dat komt ook omdat hij vorig jaar vaak centraal moest spelen. Je had dan andere spelers hier nog waren die ondertussen weg zijn. Mohammadi bijvoorbeeld. Dat is heel duidelijk. En dat wist eigenlijk iedereen wel dat in de eerste plaats... meer een wingback is. En die kon helemaal zijn atletische kwaliteiten laten zien. Scoort dan ook nog een keer natuurlijk wat geholpen. Die derde goal is ook wel wat comedy capers natuurlijk. Hoe dat die bal voor zijn voeten komt. Maar dan Tarek Dusudali ook. Beste wedstrijd in het shirt van Gent. Ik had het er ook nog over met collega van als je dan kijkt naar de grote overwinningen van Gent tegen Club Brugge, de laatste decennia, moet ik al bijna zeggen, dan herinner ik mij de show van Boussoufa tegen Birger Maartens.
Hierin,
El Ghanassi heeft ook eens uitgeblonken tegen Club Brugge. En dan nu Tissu Dali, dus de rode draad is eigenlijk Marokkaanse pingelaars.
Tip voor Michel Louage.
Een goede dag voor Gent, het verschil maken voor Club Brugge.
Ja, Tissu Dali, De Poitre, Nourio. Het grote verschil was misschien wel, want Gent heeft best wel al goede wedstrijden gespeeld dit seizoen, maar gisteren kwam het er allemaal een keer uit. Heeft dat te maken met meeval? Is dat gewoon toch op scherp staan na die Europese kwalificatie?
De famoze lift.
Ja. Misschien even uitleggen. Wat zei hij? We zaten in de kelder.
Ja, hij probeerde beeldspraak te gebruiken. Hij deed dat zowel in het interview op tv als nadien in de persconferentie.
Zou je dat voorbereiden op een bladje? Of
ik vraag me dat af. Maar Van Hazenbroek, ik denk dat we een uur kunnen vullen met het navertellen van zijn persconferentie. Vooral voor de pers nadien, wat hij daar allemaal uit zijn laarzen heeft geslagen. Dat tart elke verbeelding. Maar dus onder andere de vergelijking met de lift zei hij van... ik moet een liftbedrijf beginnen samen met mijn vrouw, zei hij. Want ik heb het nog nooit meegemaakt. We zaten 4 weken geleden nog in de... voor de Europese wedstrijd. Ja. Dus uiteraard, zaten we nog in de kelder. En nu zitten we al op de zolder voor een lift die er zo snel over doet om naar boven te gaan. Ja, we moeten een lift...
Ik doe dat met een trap eigenlijk.
Een lift die vier dagen over doet. Een beetje vreemde vergelijking. Maar hij gebruikte dus die vergelijking opnieuw ook nog in de persconferentie. Maar wat hij wou bedoelen was dat hij dan vond dat Gent onterecht eerder werd neergeschreven en... Hij probeerde nu ook weer de verwachtingen te temperen voor het vervolg. Want hij zei zelfs in die persconferentie van binnen enkele weken zal Club Brugge waarschijnlijk weer 10, 12 punten voorstaan op ons. Wat ik ook wel een enorm vreemde uitspraak vond.
Zeker op zo'n moment.
Ja, zeker. En nog straffer was het moment waarop hij over het publiek begon. Want collega Koen van Uitvangen stelde de vraag van kijk, er zijn een aantal supporters bij Gent. Je ziet dat ook op spandoeken. Die willen een dialoog aan, een soort volwassen dialoog aangaan met het bestuur. Maar daar wordt eigenlijk de leiding bij Gent is nogal conservatief op dat vlak. En wil duidelijk die dialoog niet aangaan. En ook Hein van Hazenbroek is daar duidelijk niet voor. En die begon zelfs tekens uit te delen naar het Gentse publiek. En zei van ik vond dat het uiteindelijk nog vrij kalm was. Want normaal gezien, als wij met 6-1 zouden voorstaan tegen Club Brugge, in vroegere tijden zou het hele stadion daveren op zijn grondvesten. En dat was nu niet het geval, zei hij.
Was dat zo? Want ik was de wedstrijd op tv.
Ik vond dat er eigenlijk redelijk wat sfeer was.
Ja, dat vond ik ook.
En misschien is dat omdat we natuurlijk uit maanden corona komen, dat dat nu verder opvalt, maar... Ik had echt niet de indruk dat het in de Gelamco Arena vroeger dan zoveel luidruchtig was. Ze gebruikt wel boksen, als je het nu nog kunt herinneren.
Ja, ik weet niet of dat nu nog zo is. Maar...
Geen idee. Misschien is omdat de boksen niet meer werken of zo.
Maar het ging wel goed op en neer. Hè? Gisteren achter Doelen en zo. En die sfeergroep maakte er wel een feestje van. Dat deed een keer deugd om te zien.
Absoluut. Ja, wat wil je ook? Ja, is dat ze zijn voor.
Ja, inderdaad.
Maar dus dat... Blijkbaar kon Hein van Hazenbroek ze niet laten een steek te geven naar de eigen supporters. En dan eindigde hij nog zijn persconferentie met een soort oproep aan de jeugd van Gent, waarin hij ik ga nu zelf niet te veel reclame maken, maar hij noemde dus de bedragen van de abonnementen, Europese abonnementen voor Gent. En dan zei hij aan kinderen, het kost maar zoveel voor jullie. En de wedstrijden zijn om 6 uur... of 6:30, wil er vanaf zijn. Dus zeg aan jullie vaders, ik wil naar Gent komen kijken. Jullie zijn op tijd terug thuis en op tijd terug in jullie bed. Allee. Koop allemaal een abonnement. Zo eindigde hij dan.
Kan hij zelf naar huis doen ook dan?
Dus je kunt misschien ook nog eentje kopen dan, Janko. Want daar komen ze beter nog wel op terug.
Dus alleen Hein van Hazenbroek heeft alle verwachtingen weer ruimschoots overtroffen. Maar over alles behalve de mooie 6-1-overwinning van zijn ploeg gesproken.
Ja, laat ons dan niet vergeten natuurlijk.
In plaats van zijn spelers is... voor het voetlicht te zetten, heeft hij weer zelf een mooie show gestoken.
Ja, het is hem ook gegund natuurlijk, na zo'n spectaculaire zege. Tot zover de Slag om Vlaanderen, zoals ze dat noemen, denk ik. Maar zaterdag, Bert, ook al een wedstrijd gedaan in 1A.
Ja, ja, ik had,
en ook niet de minste. Nee, je hebt echt wel goed gekozen dit weekend.
Ik denk dat ik op een tijdspanne van 16 uur het slechtste Club Brugge, maar daarvoor het slechtste Standaard van de laatste jaren heb gezien.
Ja.
Dat was echt abonnimabel.
Ja, okay.
Maar ja, het zou natuurlijk afbreuk doen aan Union om het niet in de eerste plaats over hen te hebben.
Ja.
Die ja, eigenlijk als je... Die staan nu aan de leiding, hè, van de Jupiler Pro League.
Even 4-0 gewonnen thuis tegen Standaard.
4-0 ja. gewonnen van Standaard, ja. Een hat-trick van Dante van Zijre.
Ja, okay.
De score was geopend door een andere grote uitblinker, waarover we zeker nog gaan spreken de volgende weken. Kasper Nielsen, Deense aanvallende middenvelder van A-Gent.
Goeie voetballer. Ja.
Van
Union.
Ja. Heel goede voetballer, fantastische traptechniek. Demonstreerde dat ook met de eerste goal, maar was dan ook betrokken in de andere acties, gevaarlijke acties van Union. Senne Linen of Lijnen, blijkbaar moet dit Linen uitspreken.
Ja, West-Vlaanderen is altijd Linen,
ja,
denk ik.
West-Vlaming is een Y altijd een
ja,
I.
Inderdaad. Ja.
Mark de Grijze zeggen
ze. De Grijze zeggen zij ook. Ja. Frankie van der Elst zegt dat
altijd. Mark de Grijze, dus eigenlijk.
Ja, maar voor hem Frankie van der Elst die zegt de Grijze.
Ja, anders staat geen puntjes op.
Nee,
hè,
dus.
Frankie is ook I, hè.
Ah, wel.
Frankie.
Ja.
Dus voilà, een mysterie opgelost.
Frankie is dan weer een Brusselaar van RWDM, niet van Union.
Nee, inderdaad, andere kant van de stad.
Nee, maar dus ja, heel veel goede jonge spelers. Niet piepjong, hè, want bijvoorbeeld Dante van Zijre is uiteindelijk al 23, dus ze hebben zo wat spelers. Ook, ik denk dat Nielsen ook die leeftijd heeft. Dus echt op de goede periode, net genoeg ingespeeld. Ja, die ploeg, fantastisch ingespeeld op elkaar. En die, ja, die gaan er gewoon voor. Die leren nu hun limieten kennen in eerste klasse. En we gaan zien waar dat toe draagt. En je kan het vergelijken, het enthousiasme met dat van Beerschot en uit Everlee-Leuven vorig seizoen. Met dat verschil dat zij nu wel het geluk hebben het publiek achter zich te hebben. En lachgenoot, die waren nu met de meeste in jaren. Hè, ze waren 6.500, nog altijd niet gigantisch, want ze hoopten het stadion uit te verkopen tegen Standaard. Dat zijn er 9.000.
Okay.
Er waren maar 6.500, waarvan dan 500 genodigden van de Brusselse zorg die ze hadden gratis binnengelaten.
Ja, mooi. Ja.
Ik zat ook op de tram, op de 97, vanuit Louisa naar het stadion. Maar daar zat bijna geen andere supporters op. Dus dan dacht ik zo bij mezelf, en Janko zal er straks over spreken, als je in Engeland naar een stadion gaat, dan zit je dus op volle trams of
metro's. Subways.
Of,
maar, ook een verhaal over. Zeg.
Maar als je gewoon in Brussel naar Union gaat kijken, ja, dan zitten daar zo een paar man met een geel-blauwe sjaal. En dan rond het stadion verzamelen ze wel rond de cafés. Maar er is nog eigenlijk waarschijnlijk een veel groter potentieel dat op dit ogenblik nog niet wordt benut.
Ja.
Maar ja, de sfeer in het stadion was geweldig.
Was het je eerste keer daar?
Nee, ik heb ook de thuismatch tegen Club Brugge gedaan. En daar hadden ze eigenlijk ook kunnen winnen.
Absoluut.
Moeten winnen. Daar is Sobol uiteindelijk met een raket die daar Club Brugge de zegen schenkt. Maar dat was eigenlijk onverdiend.
Ja.
Plus ook, ja, vorige wedstrijd in KV Mechelen hadden ze eigenlijk ook heel veel kansen gemist. Dus met wat meer efficiëntie had Union al
los op kop gestaan. Wat ik wel vind bij Union, ik had het er straks over met Janko, dat publiek, hè, dus heel enthousiast, dat leeft en dat is echt aan het komen. Maar in tegenstelling tot andere clubs, vind ik die opkomst, vind ik daar meer oorzaak dan gevolg.
Ja.
Dus dat publiek is daar altijd geweest en daardoor worden die resultaten beter, terwijl het soms andersom is. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dat je eerst, ah ja, kijk, die zijn het wel goed aan het doen en nu zijn die aan het komen.
Succes supporters, wil je zeggen.
Ja, of occasionele fans, laat het mij zo noemen.
Dat op zijn Stijn van Bevers.
Ja, het is dat. Ja. Dante van Zijre, de naam is al gevallen. 3 goals, niet de moeilijkste. Maar
ja,
wel 3
het is
keer
maar
op de
goed
goede
dat
plek.
Je bekijkt, hè, de kunst van het juiste plaats staan. Hè. Ik denk dat Wesley Sonck in Dante van Zijre het ultieme bewijs vindt van het belang van de typische pinch hitter in de box die op de juiste plaats komt. En hij is heel snel. Daar heeft trouwens Wesley Sonck zelf tijdens de uitzending ook naar verwezen. Die heeft verschillende kruisband
blessures gehad. Naar zichzelf verwezen, Wesley Sonck, want dat kan ook natuurlijk.
Nee, naar Dante verwezen. Want hij heeft hem getraind ook bij de nationale
bij de U18. Ja.
Dat hij eigenlijk verschillende kruisbandletsels heeft gehad. En dat is ook de reden dat hij op 23e nog altijd, maar eigenlijk relatief nieuw is. Hij heeft natuurlijk eerder al wel bij KV Mechelen in A gespeeld. Maar dat hij toch eigenlijk ondanks die kruisbandletsels die snelheid nog heeft kunnen behouden. Mm-hmm. Misschien omdat hij ze op vrij jonge leeftijd had, maar meestal zie je toch dat dat... Ja,
een beetje afbot, hè?
Afbot, ja, zeker voor het type speler dat Dante van Zijr is. Ja. Maar dat is niet. Die was echt wel telkens op de goede plek om een aanval... één tegenaanval, de tweede goal was een vrije trap, was hij gewoon prima positie. Gekozen aan de tweede paal en bij de derde goal duik je op exact dezelfde plaats op.
Ja, bijna in de kleine rechthoek. Hè, stond. Dat doet hij wel goed. En ook zijn zus, dit weekend trouwens een hat-trick gescoord.
Voor de
Luna.
OHL Ladies.
Ja, 6 goals voor Van Zijr en Van Zijr. Over Dante gesproken, ja, Rode Duivels. Wordt dat een thema wat Dante Van Zijr betreft?
Want, ja, ik ben het hem zelf gaan vragen nog. Ik had het eerst aan Karel Gerard gevraagd.
De assistent-trainer
assistentcoach van Union, die nog altijd Felice Mazzu vervangt, die nog altijd in rouw is, maar wel aanwezig is op de wedstrijden. Mm-hmm. En Karel Gerard is dus zelf Rode Duivels geweest. Weliswaar niet in de beste periode van de Duivels, maar toch wel voetbalkennis.
Eufemisme. Okay.
Zegt van, ik denk niet dat, gezien de concurrentie, Dante vandaag al Rode Duivels materiaal is. Mm-hmm. Maar, zegt hij, het is natuurlijk wel mooi dat hij wordt genoemd. En dan ben ik het aan Dante zelf gaan vragen. Die was eigenlijk ontsnapt aan de pers, zonder dat hij het wist. Want op Union is eigenlijk nogal een vrij klassieke stadion, waarbij dat je eigenlijk gewoon recht uit de kleedkamers via de gang naar buiten moet lopen. En dan heb ik nog onderschept, want ik had zijn interview herbeluisterd. En er waren constant licht aangeschoten Brusselse supporters die ondertussen, terwijl ik naar mijn bandje met het interview luisterde, om ook vragen begonnen te stellen. Dus het
echt?
Was toch wel klassieke stijl. Ja. En daar antwoordde hij van, voor mij natuurlijk volslagen verrassing. Ik had daar nooit aan gedacht, aan de Rode Duivels.
Want Martinez heeft zijn naam genoemd bij de selectie voor het drieluik, voor de WK-kwalificatie. Ja, heeft hij gezegd, Dante Van Zijr stond op mijn lijstje of stond zelfs dicht bij een eerste selectie?
Ja, voor Martinez is Van Zijr een van de spelers die hem in de Belgische competitie is opgevallen. Uiteraard is dat zo, is hij een van de smaakmakers nu op dit moment. Maar we zijn niet geneigd om aan jonge aanvallende spelers uit de Belgische competitie meteen te linken aan Rode Duivelspost, omdat we daar denken van, die hiërarchie staat daar vast. Maar ja, als je de vraag stelt, als je dan een beetje verder nadenkt van, Divock Origi was tot onlangs ook altijd dicht bij die selectie, maar hoewel hij al jaren niet meer speelt bij Liverpool. Ja, dan moet je misschien wel gaan kijken naar jonge aanvallende spelers die wel elke dag, elke week
hebben,
spelen.
Ja.
En hij heeft gewoon een interessant profiel. Van Zijr bijvoorbeeld in een tweespitsensysteem te spelen of zo. Zoals hij nu eigenlijk ook met Undav een koppel vormt bij Union. Om Jelle Vossen is ook zo typisch iemand, of vroeger nog Nico Klaassen.
In tandem.
Een snelle tweede spits.
Benteke of zo, dat zou ik wel willen zien.
Ja, waarom ook niet?
Als we zo'n ander systeem willen proberen, dat zou wel werken volgens mij.
Maar waarom niet tegen Estland of tegen... Ja, die moeten allemaal
tuurlijk,
voetballen.
Benteke, die trouwens, ik zeg hem nog met Crystal Palace bezig, die eigenlijk vrij goed aan het spelen.
Komt weer boven
assist
water.
Weergegeven tegen West Ham, wat toch de competitieleider was in Engeland. Ja. Dus, probeer eens iets anders. Maar goed, zolang je Lukaku hebt en De Bruyne en Hazard vooralsnog, is het waarschijnlijk geen reden om te veranderen. Maar je moet toch eens een keer eens wat verder gaan kijken ook. Ja.
Nu, om af te ronden over Union Standard, nog even Standard. Vandaag in het nieuwsblad schreef de dat Standard alles op de mat legde waar de betreurde Wilfried van Moer niet voor stond.
Niet voor stond,
mag ik eens uitleggen voor onze iets jongere luisteraars?
Ik zal eerst zeggen waar Wilfried van Moer voor stond.
Ja.
Dat is een goed begin. Want daarmee is Standaard kampioen geworden, 3 seizoenen op rij. Eind jaren 60 tot en met 1970. Mm-hmm. Dat was gewoon een soort... ik kan hem vergelijken met de beste Steven de Voer, zo'n echt onverzettelijke middenvelder, kuitenbijter, die in de vol tackle die, mm-hmm. die ja, echt een, zijn ploegmaats ook een echt leidersfiguur. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook zoiets van Kevin De Bruyne had, van Vista. En wel onmiddellijk ja. wist wat hij met de bal moest, het spel heel snel liet gaan. En,
heel compleet ook, allez, als je dat zo
ja,
hoort.
Een heel moderne middenvelder ja. eigenlijk toen al. En ja, wat zagen we van Standaard? Eén, ten eerste niks van duelkracht. Mm-hmm. Dauda Peters, ja, het is ook geen cadeau voor die jongen, komt van Juventus. Mm-hmm. Stond voor de eerste keer in de basis. Dus als je zo het etiket van Juventus draagt, wordt er wel gedacht van ja, die jongen kan iets.
Brengt iets met zich
maar die
mee.
Stond eigenlijk compleet op de verkeerde plek volgens mij, want er waren 4 centrale middenvelders. Ja. Mm-hmm. Dat is in het begin al niet simpel om zo in een ruit op het middenveld elkaar te vinden. Zeker als ze nog nooit zo gespeeld hebben en zeker met nieuwe jongens. En daarvan stond Dauda Peters eigenlijk als de meest controlerende, terwijl ik net denk dat iemand is die moet kunnen lopen en diep gaan kunnen en zijn fysieke kwaliteiten moet kunnen ontwikkelen. En die is een paar keer lelijk in de fout gegaan. Dus op de Van Moer-positie, om het zo te zeggen. Ze hadden dus niks van duelkracht, ook geen concentratie. Sommige jongens zaten volledig niet in de match, waren compleet onzichtbaar. Raskin bijvoorbeeld ook vervangen geweest. Laat staan ook maar enige tactische of vernuft. Geen enkele bal ingespeeld waarvan ik dacht van wow, hier kunnen we iets mee. Ja, ja. Dit is het begin van mogelijk een mooie aanval of mooie combinatie. Dat ontbrak allemaal. En ik denk dat een Bayer Leijen daar toch wel... eigenlijk ook waar hij vooral in is gefaald, denk ik, is die jongens met de juiste mentaliteit op het veld te brengen. Want te weten, je speelt hier op Union, dat is hier een heksenketel. En een aantal spelers hebben het ook gezegd van ja, we waren er niet klaar voor die match. En ik denk dat Leijen eigenlijk die jongens meer op scherp had moeten zetten van ja, we spelen hier op Union, be prepared.
Ja, ja, ja. Vanaf de eerste minuut.
Voetbalcliché.
Nee, maar het is wel zo.
Is ook bij Anderlecht, bijvoorbeeld tegen Vitesse, vond ik dat ook. Die jongens die waren precies niet klaar voor zo. Ja. Dan misschien heeft dat met te maken dat Leijen ook company beginnende trainers nog altijd zijn. Soms wat denken van ja, ik zet die en die jongens. En we spelen dat in dat systeem. En als dat goed uitgevoerd is, dan gaat dat werken.
Er is niks aan de hand.
Soms is het ook een dimensie van ja, die gasten gewoon van mannen...
Opzwepen en met goestie hem dat veld krijgen. Maar ik zou denken, trainer als Leijen en company, die komen nog maar net uit zijn kleedkamer als speler, dat die juist heel goed zouden moeten beseffen hoe dat je zo'n groep klaar moet krijgen. Dat die zijn ook kapitein geweest en zo. Dus ik vind dat vreemd.
Bij company is het ook wel een beetje... Dat was zo'n goede voetballer. Ja. Misschien wel het complex van de heel goede speler die dan trainer wordt en denkt dat het dan allemaal wel moet lukken. Leijen is iemand die indruk heeft gemaakt. Ik heb dat ook in dat stukje geschreven vandaag. Met zijn beheerste toon, die kan echt... Allee, die maakt als mens ook wel indruk.
Serien.
Door altijd heel rustig te blijven. Maar ik vond hem nu... Ik denk dat hij nu gewoon te rustig was. Ja. En hij moet zich eens kunnen kwaad maken. Misschien doet hij dat wel in de kleedkamer, hoor. Maar daar merk je dan ook niet veel van bij. En hij wou ook niet ingaan op de redenen van de nederlaag en zo. En hij blokte het allemaal wat af. Oké, er is nu een afkoelingsperiode, ook voor Club Brugge. Hè. Er is nu interland break, dus ze hebben nu twee weken om even...
Maar Philippe Clément, die trouwt vrijdag blijkbaar. Dus dat moet nu ook niet...
Mogen je gaan? Zullen je geïnviteerd?
Nee, ik ben niet uitgenodigd.
Dat is jammer.
Ik denk dat het waarschijnlijk, ik weet het niet, maar nog altijd in een redelijk beperkte kring zal zijn. Hè. Ja, het is,
kijk, en wel feest vieren, hè. Hebben we gezien bij Racing Genk, bij Club Brugge al op de titelfeestjes.
Zou er niet graag bij zijn om 3 uur s'nachts.
Philippe Clément heeft me ooit eens gezegd, ja, ik zie jou nu meer dan mijn eigen vrouw, dus persconferentie overslaan. Dat was een periode dat Club Brugge heel veel wedstrijden speelde vorig seizoen. Ja. In die periode was het eigenlijk zo goed deden, vlak voor de corona-uitbraak. De gewoonte is voor elke wedstrijd een persconferentie te doen, maar toen zei van kom, we gaan er wel eens eentje overslaan, want ik zie jullie meer dan mijn eigen verloofde.
En nog geen aanzoek gedaan.
Kijk eens aan. Ja. Je hebt zelf nog geen aanzoek gedaan om Philippe Clement nog wat meer te zien of zo? Nee, want...
Nee, maar ik heb hem ook nog nooit met tegenzin ontmoet. Zo. Ja.
Nee. Dat is ook al goed.
Oké, dat is goed. Ja, dan zijn we weer helemaal mee. Dan gaan wij stilaan over naar Janko's wisselrubriek.
Hallo, Janko.
Onze Janko is nog jong en heeft de verwondering van een kind van 3. Daarom stuurden wij hem naar een voetbalstadion en vragen we hem op maandag wat hem heeft verbaasd. Janko, ja, zeg het eens, uw weekend.
Ja.
Waar begonnen, waar geëindigd en wat er allemaal tussenin?
Ik ben vrijdagavond vertrokken naar Amsterdam met een auto vanuit Antwerpen. Ik heb daar de auto... Ja, dus ik had het echt allemaal in de dag vertellen, maar wel vrij kort.
Ja, je weet al om 11 uur op water moeten. maar doe er rust.
Dus de auto in Amsterdam geparkeerd, naar Manchester gevlogen. Ik heb daar dan zaterdag de wedstrijd tegen, van City tegen Arsenal gezien. Voor de wedstrijd ben ik even langs het stadion gegaan, omdat daar de standbeelden van Vincent Kompany...
Ja, daar stond iets nieuws.
Ja, ja. En David Silva werden onthuld.
Ja.
Ik zal daar misschien al even stoppen en daar iets over vertellen. Voordat we
hoe groot is dat? Hoe breed is dat? Lijkt het erop?
Het is in totaal meer dan 4 meter hoog, dat van Kompany. Dat is iets groter dan van Silva, want het is ook een grotere mens. Ja. En als je ervoor staat, ja, dat maakt echt wel indruk, moet ik zeggen.
En dat staat vlak buiten, vlak aan het stadion?
Ja, echt vlak voor de ingang eigenlijk. En in de achtergrond, achter het standbeeld, staat dan ook in het grote naam van Vincent Kompany, met het aantal prijzen dat hij heeft gewonnen en zo. Leider, inspirator, staat er allemaal bij. Dus ja, echt wel.
Hij heeft dat zelf geschreven of heeft dat... Nee.
Dat denk ik niet. Ja.
Het deed mij een beetje denken aan het Cristo Redentor beeld in Rio de Janeiro. Hij staat er zo...
Hij staat er wel wat gek.
Het is de pose, die hij, dus de houding die hij aannam na zijn goal in zijn laatste wedstrijd voor City. Dat afstandsschot daar.
Die de titel bezorgde. Ja,
en Guardiola riep, nee, Vini, niet schieten. En hij deed het toch.
No, Vini, no.
Ja,
daar is het op gebaseerd.
Ja, okay. En hij zei zelf van, dat is... Het moment dat ik besefte van, het is mijn laatste wedstrijd, ik heb dit hier allemaal verwezenlijkt. En ik vond dat wel een mooie symbolische pose.
En is het mooi?
Ja, de meningen verschillen er een beetje over. Ik heb op Twitter wat foto's gepost en er waren al veel mensen die zeiden van, zo lelijk. Maar ik vond het eigenlijk niet zo lelijk. De stembeeld van Cristiano Ronaldo op Madeira, denk ik, is een pak lelijker. Je herkent zijn gezicht er misschien niet helemaal in, maar...
Ze hebben ook veilig
Kompany er wel in, vind ik.
Het is 4 meter groot, dus dat gezicht ga je waarschijnlijk...
Nee, ik heb dat niet gezien, dat stond te hoog.
Dan het standbeeld buiten aan het stadion. Dan als eerste keer als jonge journalist in Engeland een wedstrijd gaan volgen.
Het was mijn,
niet verloren gelopen.
Ja, ik moet zeggen, het was mijn allereerste wedstrijd in het buitenland. En dan ook nog eens in Engeland, Manchester City, een heel grote ploeg. Wat mij direct opviel... Ja, dat is niet alleen een grote ploeg qua budgetten en zo, maar ook gewoon in omvang. Alles ligt daar zo ver uit elkaar. Dus pak nu op OH Leuven of OH Leuven. Ik heb er kritiek op gekregen. Maar als je daar je accreditatie moet gaan halen of zo, dat is allemaal dat is achter de hoek of zo. Dat is niet zo ver. Maar daar
bij André of zo.
Bijvoorbeeld. Maar op City zeiden ze...
André is een teammanager van...
ik floepte er maar in.
De man van Sonja van...
die de sandwichje plakt.
Van Café de Genen ook inhoud.
Voilà, kijk.
Maar dus op City, als je je badge, je accreditatie moet gaan halen, dat is echt nog een wandeling van meer dan 20 minuten naar het oefencomplex of zo. En het was wel zoeken om overal mijn plaats te vinden. En allemaal de juiste dingen te bemachtigen.
Maar wel goed zicht, zeg ik op Twitter.
Ja, ik zat tussen de Spanjaarden en de Portugezen. Ik zat er wat verloren, maar ik had dan het geluk dat ik wat Spaans spreek. Dat was nog wel gezellig. En Bart vertelde me dat ook via WhatsApp. Die had wat tips gegeven ook. Ik had blijkbaar via Bart een hotel aangeraden gekregen. In Manchester altijd heel veel Spanjaarden zijn.
Catalanen vooral. Hè.
Ja.
Guardiola is nog altijd hun geestelijke leider, om het zo te zeggen, in Catalonië. En het moment dat Guardiola dus naar City is gekomen, was dat ineens een overvloed aan. Maar uiteindelijk ook niet alleen Guardiola, maar ook de clubleiding van Manchester City zelf is eigenlijk helemaal
Ferran Soriano en zo.
Inderdaad. En zij verwelkomen ook heel veel buitenlandse pers in tegenstelling tot Manchester United, die net, ik herinner mij dat ik toen Romelu Lukaku daar werd gehaald, geprobeerd heb om vaker te gaan kijken in United en toenadering te zoeken, maar daar werd je echt gemeden. Ik kreeg zelfs geen e-mails van het voor de pers. Uitnodiging voor de persconferentie was alleen maar voor lokale pers en rechtenhouders als je betaalt en dan wel. Ja. Maar Manchester City, die proberen heel gastvrij te zijn.
Die zijn echt heel toegankelijk inderdaad. Ja. Want ik zie daar nog een berichtje naar de persverantwoordelijke. Van, kan ik nog, ik ben er pas vrij laatst minuut eigenlijk aangemeld voor die wedstrijd. Ik zie daar nog een berichtje van, kan ik de persconferentie ook nog volgen? Dat was dan via Zoom en dat was direct in orde en zo. Dus ze staan er inderdaad wel open voor buitenlandse journalisten.
Okay. Dat, het einde van het seizoen laten ze zo alle journalisten papier invullen. Dat is dan voor de verkiezing van beste persontvangst van de Premier League.
Ja, echt?
En ze winnen elk jaar die prijs. Ja. Maar
omdat ze die papieren uitdelen.
Dat is inderdaad ook de enige club waar die papieren zo actief worden uitgedeeld. Ja. Waarop iedereen, op het moment dat je dan daar dan staat met een stukje taart.
Ja, qua eten was er ook wel beter dan in België, moet ik zeggen.
In Engeland?
Ja, alleen. Okay. Ja, er was meestal de match dat ik in België heb gedaan, kregen wij broodjes of zo. Ja. Misschien ook door corona, dat ze geen warm eten komen doen.
Ook door de afstanden, omdat in België, als je naar een wedstrijd gaat, bijvoorbeeld 's middags in Gent, dan ben je wel nog op tijd s'avonds voor het avondeten.
Of warm eten.
Maar ook in Duitsland en de meeste grote landen, als je als journalist naar een wedstrijd gaat, ben je een volledige dag onderweg en dan is dat normaal.
Ja, sowieso.
Ik heb trouwens een paar souvenirs meegebracht voor u, Lars, en eventueel ook voor Bart.
Ik ben benieuwd, subiet.
Ja, er lagen ook snoepjes en zo.
Dus dat subiet op Twitter gooien. De wedstrijd zo dan? Een beetje een... afslachting van Arsenal, het ooit zo grote Arsenal. Ja. Staat Club Brugge hetzelfde lot te wachten in de Champions League?
Als ze op dezelfde manier worden weggekomen als tegen Gent, vrees ik van wel. Maar ik kan me voorstellen dat Philippe Clement zijn mannen wel zal wakker schudden. Maar Arsenal is inderdaad heel slecht, maar City is ook wel indrukwekkend. Hè? Allee, ik denk dat Guardiola heeft laten horen dat ze misschien geen spitsen meer zouden halen, omdat ze dat niet echt nodig hebben. Mm. Dat is ook wel gebleken. Ja, dat is echt een machine. Hè?
Nu nog zonder de Bruyne.
Ja, zonder de Bruyne inderdaad nog. Maar gewoon, die ploeg is zo... aanvallend is dat heel indrukwekkend. Dus in de tweede helft tegen Arsenal, die ze gemakkelijk met 10-0 hadden kunnen winnen ook. Zo, ze hadden, denk ik, 88% balbezit over heel de wedstrijd. Ja, dat is absurd. Hè?
Dat is gigantisch.
Maar ook in balverlies. De manier waarop die druk zetten, dat die soms met 7-8 man terug zijn voor een tegenaanval van Arsenal. Ja, ik vond dat echt heel straf om te zien. Het is misschien een heel straffe uitspraak, maar zo nog indrukwekkender dan het Barcelona van Guardiola. Omdat een andere manier. Het is, zijn geen Iniesta's, geen Messi's. Maar als ploeg, het is nog fysieker.
Collectief,
het gaat nog sneller.
Het is Engeland ook nog. Ja. Dat zal er ook wel mee te maken.
Echt heel straf om live te zien.
Nog een laatste opvallend iets van in Engeland. Nog iets geks meegemaakt waarmee je ons kunt verblijden.
Ja, ik ben dus heel de zaterdag in Engeland gebleven. Ik ben er ook zaterdagavond blijven slapen. Omdat het plan was om ook nog naar Chelsea-Liverpool te gaan. Daar ben ik niet binnengeraakt, daar staan ze blijkbaar minder open voor buitenlandse pers. Nou, dat is ook een iets grotere wedstrijd misschien nog. Dus ik heb die wedstrijd aan zaterdagavond in het hotel gezien, in de bar.
Okay.
En dacht, de werkdag zit er nu stil aan op. Ik kan wel iets gaan bestellen om te drinken. Ik bestel mij een Aperol Spritz. Lekker, bitter.
Okay. Nee.
En ineens vragen achter de bar van, zou ik uw paspoort mogen zien?
Blijkbaar. Uw paspoort. Dus
met een pas. Dus ze geloofden niet dat ik oud genoeg was om alcohol te drinken. Ik ben dan gaan opzoeken. Van, ik moet in Engeland zijn om alcohol te drinken. Ik dacht misschien ook 21, zoals in de VS. Ja, blijkbaar 18. Dus die mensen schatten mij jonger dan 18 jaar. En achteraf ben ik aan de praat geraakt met een koppel, een Manchester City supporter ook, in de bar. En die dacht dat ook van, mogen jij al drinken? Dus ik denk dat ik dringend moet werk maken van een baard of zo. Om iets volwassener te lijken.
Maar als je opgroeit in Noordwest-Engeland, tegen dat je 18 bent, dan heb je dan meestal wat meer doorleefd gezien.
Heel wat afgeleefd, hè.
Na dit weekend is er bij mij ook wel het geval.
Want het weekend bestond uit twee delen voor u. Eerste deel Engeland, hebben we het net over gehad. Ja. Tweede deel... iets anders.
Ja, ik ben dan zondagmorgen teruggevlogen naar Amsterdam, waar mijn auto gelukkig nog stond. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een vrij sterke planning, want ik moest dan op tijd in Frankrijk zien te geraken vanuit Amsterdam, een rit van ongeveer 4 uur en 30 minuten, om de match van Reims tegen Paris Saint-Germain te zien. Omdat Lionel Messi...
Reims
zou
tegen Messi, eigenlijk. Ja. Anders zouden we daar niet naartoe gegaan zijn als krant, denk ik.
Ja, Wout Vaas en Thomas Piquet spelen daar toch ook.
Ja, vertel eens. God is in Frankrijk en God heeft daar zijn debuut gemaakt.
Ja, gevoelde wel toen ik eraan kwam. Het was aan, ik denk een uur of 7. Er ging toch wel zo heel veel volk rond dat stadion rond te lopen. En zo en opvallend veel mensen met een shirt van Paris Saint-Germain aan. En ik ging dan naar het stadion, meer en meer Argentijnse vlaggen en zo te zien. En wat bleek, een uur voor de match, Messi startte niet.
Ja, is dat zo'n verrassing? Ik was daar eigenlijk niet zo van verbaasd. Een nieuwe speler en dat je denkt, hij zit voor het eerst in de selectie. Ja, die brengt een half uurtje in mijn beleving.
Het is ook niet dat ze met Janneke en Mieke moesten spelen. Nee.
De vervangers waren ook niet slecht, inderdaad. Nee, nee. Maar het opvallendste was dan, oké, dat hij niet startte. Dat valt inderdaad nog wel uit te leggen. Mm-hmm. Maar tijdens de opwarming was Messi ook gewoon niet te zien. Dus iedereen was aan het opwarmen, ook de wisselspeler en zo. Maar Messi stond er gewoon niet tussen. Dus
waar was die dan?
Dat weet ik niet. Denk je in de kleedkamer aan het wachten of zo?
Latte aan het drinken.
Ja.
Een theetje aan het drinken. Maar gewoon geen Messi te zien. Dus op een duur begonnen mensen die ook al af te vragen van, ja, is die niet eigenlijk wel?
Maar dan... Zou wel de ultieme marketingstunts zijn. Ze die op wedstrijdblad zetten en al, maar hij is er gewoon niet.
Nee, maar dan achteraf dan waren er beelden uit de spelerstunnel te zien en zo, waar het bleek dat hij er toch was. Maar ja, het ding is ook, ik ben dan naar Reims gegaan met het idee van een stuk te maken rond Messi. Dat is ook voorzien in de krant.
Twee pagina's, vriend.
Ja, twee pagina's voorzien. En op den duur begin ook met uw baas, met uw chef te whatsappen van... Ja, wat gaan we hier doen als Messi niet speelt? Want ja, die kans bestaat ook dat je gewoon niet mocht invallen.
Nee, absoluut.
Ja, ja, dan kun je een stuk schrijven over de teleurstelling over uw trip naar Reims of zo. Maar uiteindelijk, op het uur, ging Messi dan toch opwarmen. Ja. En ja, geld staat nog in je wild op dat moment. Terwijl dat Neymar en Mbappé, die er nog zo wat uitgefloten voor de wedstrijd, die zijn er niet zo populair. Ik denk dat zo, Paris Saint-Germain heeft wel de naam van een beetje arrogant te zijn.
Ja, ici,
niet zo populair bij de andere fans. Maar Messi die kreeg dan toch direct applaus. En het opvallende was, op het moment dat Pochettino Messi naar een bezig riep om in te vallen, begon iedereen nog luider te juichen. Maar op exact hetzelfde moment maakte een Mbappé ook 0-2. Maar niemand heeft dat volgens mij gezien van die supporters, omdat iedereen gewoon een Messi aan het kijken was.
Ja, dat zal ook de thuisfans waren. Ja, waren dan
iedereen was aan het juichen.
Ja, jij ook? Want jij zat toch een beetje een Messi-adept, hè? Mogen we wel zeggen.
Eigenlijk nog meer Barcelona dan Messi, maar ik moet zeggen... Ik denk dat het nu de tweede of derde keer was ik hem live heb zien spelen. Heeft er een half uurtje meegedaan. Ja. En je ziet toch, ja...
En hoe was hem? Want we zaten het al, we hebben daar met Wout Faes en Thomas Fouquet, twee landgenoten, op de eerste rij. Waren zij onder de indruk? Of hoe heeft Messi het gedaan, te koer?
Ja, sportief. Neymar was in de eerste helft eigenlijk tegenvallend. Die probeerde in ieder geval dribbles en zo, maar dat mislukte veel. Maar Messi kwam erop. En ja, het kan ook gewoon zijn dat hij gewoon toevallig een betere dag had dan Neymar, maar... Dat is toch nog een niveautje hoger. Ja. Allee, dat ging allemaal, alles lukte eigenlijk wel. Hij heeft niet heel veel speciale dingen gedaan, maar gevoelde van... Vanaf dat Messi een bal kreeg en hij versnelde, moesten ze er echt met 2-3 verdedigers gaan aanhangen. En
vintage.
Ik denk dat er op het half uurtje dat Messi gespeeld heeft, op hem het meeste fouten zijn gemaakt voor alle PSG-spelers.
Okay.
Dus dat zegt ook wel iets uiteindelijk.
Ja. Kwestie dat ze hem ook eens wilden aanraken of zo.
Ja, want het was wel opvallend. Ik zag van de week Wout Faes en Thomas Fouquet, die waren nog vrij nuchter. Ik vroeg van, en dan gaat het truitje vragen van Messi of zo. Of voor uw vriendin of zo, misschien dat die dat wel wilt. Die zeiden van, ik ben dat type niet, ik ga dat niet doen. Maar na de wedstrijd ging de keeper van Reims, Rajkovic, meteen naar de zijkant, zijn kleine halen om op de foto te gaan met Messi.
Echt?
Dus ja, die stond er echt in een rijtje te poseren om op de foto te mogen gaan met Messi.
Is dat een beetje gênant of is dat nog normaal te noemen?
Ik wil het voordeel van de twijfel geven omdat het zijn allereerste wedstrijd was. Maar ik hoop van Messi zelf ook wel dat hij niet elke week van dag gaat zijn.
Het is wel bizar.
Ja, en ook, dat was ook straf om te zien. Dus na die wedstrijd stonden er direct 4 à 5 bodyguards, mensen van een technische staf van PSG, rond Messi, om die toch een beetje af te schermen voor de journalisten. Rond het veld stonden en zo. Maar ik denk dat je het nog heel zwaar gaat krijgen in Frankrijk.
Ja.
En in Brugge.
Ja.
En in Brugge.
Want... Staat Bart Langaler aan de zijkant.
Inderdaad, ja. Misschien mogen naar zijn trouw. Hè. Of is hij al lang getrouwd?
Nee, hij wel getrouwd. Is dus naar Antonella.
Ja, nog slotvraagje over je Frans avontuur. Zoveel als de eerste beat. Wordt dat een nieuwe slachtpartij van of voor Club Brugge?
Messi heeft heel veel indruk gemaakt op mij in de half uurtje. Gewoon omdat dat Lionel Messi is, maar ik vind Paris Saint-Germain als ploeg eigenlijk, vond ik dat minder indrukwekkend dan Manchester City. Misschien ook omdat die minder op elkaar zijn ingespeeld, maar ja, ik vond dat persoonlijk minder indrukwekkend. En ook, wat je bij heel veel mensen hoort is nu, de league, Mickey Mouse League en zo, maar ze worden ook niet uitgezonden in België. Maar er wordt echt wel deftig gevoetbald, vind ik. Ik vind Reims werd niet helemaal weggespeeld door Paris Saint-Germain. Je voelde wel als PSG versnelde, kregen ze het wel moeilijk.
Ging het te rap.
Ja, maar Reims is ook maar een middenmotor in Frankrijk. Er spelen echt nog wel deftige ploegen. Je hebt er Lyon, je hebt er het Rennes van Jeremy Doku, je hebt Lille dat vorig jaar kampioen is geworden.
Laat ons dat niet vergeten.
Ik weet dat een aantal Belgische zenders zijn nu aan het proberen om de rechten binnen te halen. En er gaan echt wel wedstrijden op televisie te zien zijn die echt de moeite waard gaan zijn om te volgen, volgens mij.
Oké. Gouden tip van onze jonkie. Dan gaan wij over naar de afsluiter. Dit was het alweer, uw wekelijkse update over de voetbalwereld. Geen quiz zoals die in het vorig seizoen van ons gewend was, maar die hevelen we wel over naar onze donderdagafleveringen met onze speciale gasten, zoals met Jelle Vossen vorige week.
Ja, er wordt werk van gemaakt.
Inderdaad. Om af te sluiten, heren, wat staat er deze week nog op jullie programma? Ik zal beginnen bij Bart. Het is niet een trouw van Clément, denk ik.
Nee, het is Interland Break, maar ik moet mijn wijsheidsstand, even één wijsheidsstand laten trekken.
Ene? Oei.
Ja, dus normaal doe je dat blijkbaar als je zo net de volwassen leeftijd hebt bereikt, maar ik...
Guillaume heeft dat vorig jaar gedaan, of twee jaar geleden. Okay, ja. Dus, maar verder zeg ik niks. Ja.
Goed, ik moet dat dus blijkbaar op mijn 43 nog gaan. En ze hebben mij gezegd, mijn vrouw heeft mij een beetje schrik aangejaagd. Die zegt, ja, je kan daar toch wel echt slecht van gaan.
Dus ja, dat is wel
ik weet nu niet of ik mijn agenda moet blokkeren. Nu, ik heb mijn dosis sport wel gehad. Ik heb dus Francorchamps ook vrijdagritten gedaan. Dus ik heb een ongelooflijk...
Werden je daar?
Ja, ik was daar al bezig.
Maar dat was daar ook.
Het was, dus ik heb echt wel een heel gevuld live sportweekend gehad. Ja. En ik denk dat ik volgend weekend alleen het thuismatch van de Rode Duivels tegen Tsjechië ga bijwonen. Dat is zondagavond.
Ja. Want donderdag spelen ze ook al in Estland.
In Estland is de eerste wedstrijd. Ja. Dan spelen ze zondag thuis tegen Tsjechië. Ja. En nadien spelen ze nog in Wit-Rusland. Maar eigenlijk niet in Wit-Rusland, maar in Rusland.
Kazan.
In Kazan.
Ja. En ga je daar ook naartoe?
Nee, daar ga ik niet naartoe.
Wijselijk gepast. Ja.
Ik ben niet geselecteerd.
Allee, de Dante van Zeer van de Nieuwsblad-redactie.
Hij wordt wel gevolgd, denk ik.
Ja, wordt wel gevolgd door onze chef voetbal, Lude van der Wallen. Janko, gekke plannen dit weekend.
Ja, ik ga om te beginnen straks Stijn van Bever een bericht sturen, die ik dit weekend helemaal vergeten ben te contacteren van onze berichtsturende Stijn.
Sorry, zit nu te huilen in een hoekje.
Sorry Stijn, als je luistert. En voor de rest, ik heb een vrij drukke week ook nog, omdat er moet een voetbalgids gemaakt worden. Mm-hmm. En die zit volgend weekend, zaterdag, bij de krant. En die gaat eigenlijk de compleetste gids van het land zijn, want wij wachten... mee uitkomen tot na de transfer deadline, om echt alles mee te doen.
Die is morgenavond.
Die is morgenavond, inderdaad.
De bevolking wacht erop, want ik heb al het aantal mails dat ik heb gekregen van wanneer komt die voetbalgids uit en ik ben abonnee van het Nieuwsblad en nog steeds geen voetbalgids.
Maar is dat echt of niet? Heb je er al veel gekregen? Want mensen durven daar wel voor mailen natuurlijk. Ik begrijp dat ook wel.
Ja.
Toch twee, hè?
Ja, dat is veel, hoor. Ja. Hij komt eraan.
Pas op, ik ben nu ook al wekenlang de gids van voetbalmagazinen aan het meenemen naar de matchen die dan toch wel 4 kilo zwaarder weegt dan de handige gids van... Maar uiteindelijk is het wel waar dat die voetbalgids van voetbalmagazinen, hoe goed die ook is, die is absurd achterhaald ondertussen. Dus
dat is
een keuze die we hebben gemaakt na de transfermarkt.
Waar staat je dan met je glanzend papier?
Het is een gevoel van de keuze. Ik vond hem wel, voor de rest vond ik hem wel goed, hoor.
Ja, absoluut. Maar als je ziet hoe bijvoorbeeld Club Brugge helemaal veranderd is, ze hebben 8 transfers hebben gedaan. Bijna elke ploeg is nog gigantisch.
Ja, het is nu wachten op clubwatchers die hun tekstjes moeten binnensturen.
Ik heb mijn teksten voorlopig binnengestuurd. Onder andere moest ik de beste transfer, maar ik heb dan moeten zeggen per se, want er waren nog geen andere transfers geweest. Ik ga nu switchen naar Kamal Soa.
Voor Club Brugge.
Er ligt al een tipje van de sluier op.
Ja, het is dat. Goed. Dus de voetbalgids van het Nieuwsblad, wanneer? Volgend weekend? Dit weekend, maar...
Zaterdag 11 september, voor de duidelijkheid.
Zaterdag 11 september.
Dat is toch een zaterdag, hè?
Ah, wel, ik ga dat hier net een keer checken, want volgens mij...
zondag.
Ja, het weekend van zaterdag
11 september. Dus iedereen, haast u naar de krantenboer, want hij zit gratis bij het Nieuwsblad. En dan zijn we erdoor. Dit was het voor vandaag. Wie Megascore mist en toch graag meedoet aan een gratis pronostiek met vrienden, kan nog steeds altijd terecht bij bchamp.bwin.be, uitgegeven door onze vrienden van Bwin, de exclusive bettingpartner van de Pro League. Rest mij alleen nog jullie beiden te bedanken. Bart, merci voor je tijd. Succes met de kiesstrijd.
Al dan niet zien, inderdaad.
Stel het wel, veel succes. Janko, veel succes met de voetbalgids. En jullie, mensen thuis, geniet van de interlandbreak. We gaan het toch zeggen, het doet een beetje pijn.
Ja.
En tot binnen 2 weken.
Dat is een goede voorzet van Aken met de goal. Zin in nog een shotcast? Beluister dan onze Actua-afleveringen op maandag of onze interviews met spraakmakende gasten in onze afleveringen op donderdag. Bij het Nieuwsblad kan u ook nog terecht bij onze wielerpodcast Koers is van ons, onze politieke Actua-podcast Het Punt van Van Impe of onze crimie-podcast De Stemmen van Assise. Ook Slimmer Leven en ons magazine Billy kan u niet alleen lezen, maar ook beluisteren. Tot een volgende keer.